Gemeente, de schriftlezing voor dit middaguur vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek de Hebreeën, daarvan het 5e hoofdstuk. En we lezen de verzen 1 tot en met 10. De schriftlezing is Hebreeën 5, de verzen 1 tot en met 10. En we lezen daarin Gods heilig en dierbaar woord in Hebreeën 5, te beginnen bij vers 1. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonde. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit te vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. Gemeente, de tekst voor vanmiddag vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 5. En het is eigenlijk de kerntekst, Hebreeën 5, vers 6b. En we lezen daar Gods heilig woord: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Boven de preek heb ik gezet: Christus, de hoge priester in der eeuwigheid. En we zien dat het een hoge priester is die door God is ingesteld. Dat leest u in de versen 1 tot en met 4 van het voorgelezen schriftgedeelte. Ten tweede is Christus een hoge priester die door God is aangesteld. Dat leest u in de versen 5 tot en met 8. En ten derde is Christus een hoge priester tot zaligheid van zondaren. Dat leest u in de versen 9 en 10. Christus, de hoge priester in der eeuwigheid. Een hoge priester door God ingesteld. Ten tweede een hoge priester door God aangesteld. En ten derde een hoge priester tot zaligheid van zondaren. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de Hebreeën, dat zijn Joden die tot geloof in Christus zijn gekomen. En in deze brief worden zij door de apostel Paulus opgeroepen om te volharden in het geloof. En daarbij is het belangrijk in die volharding te zien op Christus, de opgestane levensvorst. Want niet het komen tot Christus veroorzaakt de zwaarste strijd. En ik denk aan de jonge lidmaten. Het kan inderdaad een hele strijd zijn om tot geloof te komen in Christus. Dat maken we in de hel er ook mee. Maar wat we ook meemaken is om juist bij hem te blijven. Dat dat de zwaarste strijd is. Het is een strijd die tot aan je laatste levensseconde voortgaat. En juist door het getuigenis van die eerste oog- en oorgetuigen van het optreden van de Heere Jezus, zijn er velen door dat getuigenis tot geloof en bekering gekomen. En dan is er enige tijd verstreken. En dan lijkt het alsof het vuur van de eerste liefde verdoofd is. Paulus die signaleert verschijnselen van verslapping in het geloofsleven. Er zijn gemeenteleden die slordig worden in het bezoeken van de samenkomsten, schrijft hij in het 10e hoofdstuk van deze brief. En er is een neiging onder hen om terug te keren tot de heidense praktijken, schrijft hij in hoofdstuk 12. En verder is het gevaar aanwezig van alleen maar formalisme, van uitwendige godsdienst. Daartegen schrijft hij in het 13e hoofdstuk. En op de ondergrond van dit alles spelen belangrijke factoren mee die te maken hebben met de inhoud van het geloof en met de belofte van God. Er treedt vervolging op. En Christus' wederkomst, die blijft uit. En dat kan tot gevolg hebben dat gemeenteleden ongehoorzaam worden tegenover God. Er zijn sommige Hebreeën, bezittingen hebben zij kwijtgeraakt. En die zijn broodeloos geworden, omdat ze in het geloof van Jezus Christus blijven volharden en zo hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. En dan is het niet bepaald een rooskleurig beeld wat we hier in deze brief lezen. De vijandschap van de buitenwereld die verhevigt zich. En binnen de gemeente treedt het gevaar van geestelijke verslapping op. En het gevaar van afval binnen de gemeente is ook hier in de Hebreeënbrief een reëel aspect. En daarom vermaant, in het Grieks is dat opwekken, daarom wekt de apostel op om te volharden tegen de verdrukking in. En in die volharding te zien op Christus, die in de weg van zijn lijden gehoorzaam is geweest aan zijn vader. En het steeds terugkerend aspect in deze brief is dat de Heere Jezus onze hoge priester is. En die hoge priester die wordt omschreven als barmhartig en getrouw in het 2e hoofdstuk. Paulus die zegt dat hij de hoge priester van onze belijdenis is, in het 3e hoofdstuk. En Paulus die schrijft in hoofdstuk 4 dat het een grote hoge priester is, die door de hemelen is doorgegaan. En in hetzelfde hoofdstuk zegt Paulus dat Jezus Christus een hoge priester is, die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Christus, de hoge priester in der eeuwigheid. is de oorzaak van onze zaligheid. En dan is de vraag, is hij dat ook voor u? Is hij dat ook voor jou geworden? Christus, de hoge priester in der eeuwigheid, door God ingesteld. Onze eerste gedachte, gemeente, jonge vrienden, wat was de taak van een hoge priester? Onze tekst die geeft het antwoord in vers 1. Een hoge priester moest het werk doen aangaande de zaken die bij God te doen zijn. En wat dan opvalt is dat dat woordje mensen in dit eerste vers 2 maal voorkomt. Daarmee wil de apostel als het ware zeggen dat de hoge priester uit de mensen is genomen en dat hij namens de mensen moest handelen aangaande de zaken, aangaande de dingen die bij God te doen zijn. En jongens en meisjes, wat moest een hoge priester doen? Wat moest een hoge priester doen namens het volk? Hij moest gaven en slachtoffers offeren voor de zonde. Daar ligt het dus. Hij moest handelen voor God vanwege de zonde van het volk. En hij is door God aangesteld om zondaren voor het aangezicht van God te vertegenwoordigen en te verzoenen middels gaven en slachtoffers. De priester is mens, zodat hij andere mensen kan vertegenwoordigen, omdat de mens veroordeeld als zondaar voor God staat. De priester is dus een middelaar. Niet om alleen om namens zondaren voor God te staan, maar ook om de zondaar door zijn priesterwerk met God weer te verzoenen. Een priester moet dus een mens zijn om anderen te kunnen vertegenwoordigen, maar ook om zich met hen te kunnen vereenzelvigen. De apostel die zegt in vers 2 die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. De priesters in Israël, die wisten ook wat zonde was. Want ook zij waren zondaren. Ze waren evenals het volk van dezelfde lap gescheurd. En omdat ze zondaar zijn, dat blijkt uit het feit dat ook zij moesten offeren voor hun eigen zonde. En de apostel die herinnert ons eraan dat Christus geen zonde of zwakheden heeft, maar met ons kan medelijden hebben omdat hij ook verzocht is geweest. In vers 2 lezen we dat de priester behoorlijk medelijden kan hebben. Daarmee bedoelt de apostel dat Christus, naarmate het nodig is, Christus te hulp kan komen. En daarom ziet Christus liefdevol naar onwetenden en dwalenden om. En dat geldt voor iedere gelovige. Ja, ik weet het. Door mijn eigenzinnige en dwaalzieke hart zondig ik zo vaak voor God. Maar wat een wonder, gemeente, dat er dan een medelijdende hoge priester is die onwetenden en dwaalzieken tot de troon van Gods genade leidt. En de apostel die toont hier dat de hoge priester ook met zonde bevlekt is. De hoge priester die had ook een zondige natuur. En hij was daarmee geleid aan hen waarvoor hij verzoening tot stand moest brengen. En dat benadrukt de apostel nog eens in het derde vers. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. De hoge priester moet voor zichzelf en voor het volk dat hij vertegenwoordigt offeren. We moeten dus in gedachten houden dat de apostel een parallel trekt tussen de hoge priester uit de stam van Levi en Christus, de grote hoge priester, en dat hij daarin niet alles gelijk is. Het belangrijkste verschil is wat de apostel later in hoofdstuk 7 zegt. Die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Maar hier, in dit gedeelte, in hoofdstuk 5, spreekt de apostel over de priester van het Oude Testament. Dus alleen God kan een hoge priester verkiezen, zoals God ook Aaron riep. En het is alleen Christus die voor dat priesterschap bekwaam is. En hij moet dan zowel waarachtig God als waarachtig mens zijn. En in het Nieuwe Testament wordt die goddelijke natuur van de Zoon van God, van Jezus van Nazareth, van de Messias, van Christus, diverse malen benadrukt. Hij is de Zoon van God. Dat betekent, hij is God in het vlees. En dat heeft de apostel in het eerste hoofdstuk van deze brief al verklaard. Maar hier, in dit gedeelte, legt Paulus de nadruk erop, de menselijke natuur van Christus. De hoofdtaak van de goddelijke zaligmaker, de Messias, was om mens te worden en deze priesterlijke hoedanigheid te vervullen. Hij moet één van ons zijn om in onze plaats te kunnen treden. En als we het evangelie lezen, lezen we dan niet dat Christus inderdaad te midden van het zondige menselijke geslacht heeft geleefd. En dat hij daarin de zwakheden van de mens, zelfs de ellende van de menselijke dood moest ervaren. Hij heeft geweend voor het graf van zijn vriend Lazarus. En hij zweette bloed in de hof over de aanvechting van zijn dood. Hij werd gemarteld en hij werd geslagen. Hij stierf aan het kruishout en hij is in het graf gelegd. Gemeente, Christus heeft de kop van Gods toorn over de zonde volledig tot op de laatste druppel leeggedronken. En nu zit Gods Zoon in heerlijkheid op zijn troon, aan de rechterhand van zijn Vader, met macht en majesteit. Het is de hoge priester die op de troon zit. En hij zit daar om Gods kind te vertroosten, die in onwetendheid dwalen en die in zwakte dreigen te vallen. En hij zit daar om voor zijn kinderen te bidden. Hoe heeft hij niet in zijn hoge priesterlijk gebed gebeden voordat hij gekruisigd werd? En daar heeft hij gebeden als koning, als priester en als profeet. Hij heeft daar gebeden voor hen die in het geloof hem mogen volgen. Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon ook u verheerlijke. En hij bad toen als hoge priester voor alle die door Gods genade in hem zouden gaan geloven. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Hoort u? Christus maakt scheiding. Christus brengt scheiding. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn uw. En ik ben niet meer in de wereld. Maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Opdat ze één zijn, gelijk als wij. En dat bad Christus voordat hij in heerlijkheid werd opgenomen. En daar zit hij nu, op zijn troon, om voor zijn kinderen als middelaar, als hoge priester te zijn. En hij kan dat zijn, omdat hij ook gevoelen heeft voor de menselijke zwakheden. En hij kan dat zijn, omdat hij voor ons geleden heeft. Wat is het een vertroosting, bedroefde familie De Bruin, dat Christus aan de rechterkant, aan de rechterhand van zijn Vader zit en met onuitsprekelijke verzuchtingen voor zijn kinderen bidt. Dat die vertroosting dan ook door hem, van hem, tot u mag komen. Want Christus is een hoge priester in der eeuwigheid, omdat hij door God is aangesteld. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Gemeente, de apostel die gaat nu voort door te bewijzen dat Christus, zoals destijds Aaron, door God was aangesteld om als hoge priester te dienen. En daarvoor gebruikt de apostel twee versen uit het Oude Testament. Het eerste vers dat komt uit Psalm 2, vers 7. Ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En naar deze psalm heeft de apostel ook al in het eerste hoofdstuk van zijn brief verwezen. En hiermee bewijst Paulus niet dat Christus in zijn menselijke natuur de zoon van God is. Het is een openlijke verklaring en bevestiging van God dat Christus zijn zoon en zijn erfgenaam is. Paulus die zegt dat in de brief aan de Romeinen, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. De opstanding en de hemelvaart zijn de vervulling van het Oude Testament en zijn de oorzaak van zijn benoeming als zoon, als erfgenaam en als hoge priester, zijn daarmee de hemel binnengegaan. En die tweede referentie van Paulus, die komt uit het, ook uit het boek van de Psalmen, maar nu uit Psalm 110, vers 4. De Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En de referentie van Paulus naar Melchizedek is mogelijk wat moeilijk te begrijpen. Melchizedek, dat was een priesterkoning die we voor het eerst in het Oude Testament tegenkomen in zijn ontmoeting met Abraham in Genesis 14. En daar wordt Melchizedek omschreven als de koning van Salem. Komt mogelijk van Shalom. En mogelijk wordt daar ook Jeruzalem mee bedoeld. En hij wordt daar een priester van de Allerhoogste God genoemd. Na de overwinning van Abraham op de koningen van het oosten, offerde Abraham een offer aan deze priesterkoning. En een verdere toelichting van deze priesterkoning wordt er niet gegeven. Wel zien we dat deze priesterkoning Melchizedek de oud-testamentische voorafschaduwing van Christus is. Melchizedek kwam. Hij deed zijn werk. En plotseling was hij er niet meer. Dat zien we ook bij de Messias. Christus kwam. Vervulde de wet. En hij voert den hemel op. Duizenden jaren later verschijnt de naam Melchizedek weer in het Oude Testament, nu in Psalm 110. Maar ook in deze psalm missen we een nadere verklaring van de orde van Melchizedek. Psalm 110, dat wordt wel genoemd dat het een messiaanse psalm is. En begint met een lofprijzing van Christus die op zijn troon zit. En in vers 4 van deze psalm lezen we zonder nadere verklaring dat Christus, de Messias, een priester is naar de ordening van Melchizedek. En na psalm 110 komt de naam Melchizedek, komt Melchizedek, priesterkoning, tot in het Bijbelboek Hebreeën niet meer voor. Ik zal daarom een nadere toelichting geven over wat het betekent, de ordening van Melchizedek. We hebben gezien dat de hoge priester Aaron door God is aangesteld. En ook Christus is door God als hoge priester aangesteld. Aaron kwam uit de stam Levi en was hoge priester voor het volk Israël. En jongens en meisjes, uit welke stam kwam de Messias, kwam de Heere Jezus? Weet je het nog? Uit de stam Juda. Hoe kan hij dan hoge priester zijn als de hoge priester uit de stam Levi moet komen? En Gods zoon, daarvan zei de engel tot de herders op de velden van Efrata: ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Daarom moest Gods zoon, de Messias, hoge priester zijn van een andere priesterorde. Want de priesterorde in de tijd van Aaron, die was voor een bepaalde duur. Hij moest van een priesterorde zijn die voor alle volken was en niet alleen voor het volk Israël. Die priesterorde was de orde van Melchizedek. Melchizedek, dat betekent koning van Zedek. En Zedek, dat was ook de naam voor de stad Jeruzalem, stad van de vrede. Melchizedek kan dan ook betekenen koning van Jeruzalem of koning van de vrede. De orde van Melchizedek is die van priesterkoning. En de orde van Melchizedek is niet voor een bepaald volk, maar voor alle volkeren, zonder onderscheid tussen Jood en tussen Griek. Gemeente, ziet u nu de schoonheid van Christus, de hoge priester naar de orde van Melchizedek. Christus, de koning der koningen, de vredevorst, dat hij is een hoge priester naar de orde van Melchizedek. Daar valt nog meer over Melchizedek te zeggen. En dat doet de apostel in het 7e hoofdstuk van deze brief. Maar het is nu voldoende om te weten waarom Christus een hoge priester volgens de orde van Melchizedek moest zijn. Hij moest dat zijn omdat hij door God is aangesteld en dat hij zo tot blijdschap voor alle volken kon zijn. Dat is het, gemeente. Christus, priester in der eeuwigheid, door God aangesteld, een priester voor alle volken. Gemeente, jonge vrienden, Christus is als hoge priester naar de ordening van Melchizedek door God aangesteld. Is hij ook uw hoge priester? Is hij ook jouw hoge priester? Mocht je je zonde belijden en weten dat hij ze heeft overgenomen en weggedragen op Golgotha's kruis? Heeft hij u de vrede in het hart gegeven die alle verstand te boven gaat? Als dat niet zo is, dan bent u nog niet met God verzoend. Dan bent u nog niet ontslagen van de eeuwige vervloeking. Dan staat u niet in de gerechtigheid van Christus voor een heilig God. Maar dan staat u in uw zonde voor een heilig God. En God kan de zonde niet ongestraft laten. Vlucht daarom nog tot hem, tot Christus. Hij heeft zijn werk volbracht. Hij wil ook uw redder zijn, zodat u ook kunt delen in die blijdschap die alle volken ten dele is. En Paulus die gaat verder. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roepingen en tranen geofferd heeft en verhoord zijnde uit de vrezen. Nu verklaart de apostel dat Christus niet alleen na zijn hemelvaart hoge priester is geworden, maar dat hij dat al was gedurende zijn leven op aarde. Door gebeden en smekingen heeft hij tot zijn vader gebeden om van de dood en de angsten van de hel verlost te worden. Denkt u dan niet aan zijn smeken en zijn zweten tot bloedens toe en het wenen van hem in de hof van Gethsemane? De kanttekenaren die herinneren ons ook aan het lijden van Christus aan het kruis. Toen hij riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat alles uit de vrezen. Vanuit het Grieks kun je ook vertalen met grote angst. Christus had grote angst in zijn menselijke natuur als hij zijn lijden en zijn sterven voor ogen zag. Maar Christus is door zijn gebed versterkt en verzekerd dat hij door de kracht van zijn goddelijke natuur zou overwinnen. En dat hij uiteindelijk de kop van de Satan zal vermorselen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Jongens en meisjes, wat betekent dat? Moest de Heere Jezus ook gehoorzamen? Christus, die was toch Gods zoon? Moest hij dan nog gehoorzaamheid leren? Hij deed toch alles wat zijn vader hem gaf te doen? Hij heeft toch tot zijn natuurlijke ouders Jozef en Maria gezegd: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dan is hij toch gehoorzaam. Maar Paulus die zegt dat ter bemoediging van de Hebreeën en voor al Gods kinderen, dat Gods zoon gehoorzaam in zijn lijden was. De Hebreeën die hebben ook te maken met lijden in de vorm van smaad en van minachting. Ze worden verdrukt en ze hebben al hun bezittingen verloren. Ze zijn uit de samenleving gestoten. En als dat wordt ervaren, dan is het gevaar groot, als God je niet vasthoudt, om van God af te vallen, om God de rug toe te keren. En als je in zo'n situatie bent, kan je Asaf bijvallen. Dan pijnst mijn ziel, is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Maar de apostel die verkondigt dat Christus op de weg van het lijden gehoorzaamheid leerde. En daarmee roept hij de Hebreeën op hetzelfde te doen. Ook in hun lijden, in hun moeite, in hun verdriet, gehoorzaamheid te betrachten. Christus is niet op een dergelijke wijze de Zoon van God, dat voor hem gehoorzaamheid als het ware een automatisme is. En als dat zo zou zijn, dan zou Christus op grote afstand van zijn kinderen blijven. Maar juist dat Christus de leerschool van het lijden gaat en hoe hij daarmee geworsteld heeft, komt Christus juist dicht bij zijn kinderen. Ziende op de gehoorzaamheid van Christus in zijn lijden, doet de apostel een bevel om met smeking en gebeen ernstig Gods aangezicht te zoeken, om daarvoor afvalligheid bewaard te blijven. Want het lijden, dat is geen incident. Het is een onderdeel van het geloofsleven. In lijden wordt gehoorzaamheid geboren. En gemeente, dat lijden van Christus, dat is een goddelijk moeten. Het lag van eeuwigheid in Gods bedoeling vast met de wereld. En daarom is het lijden van Christus geen incident. Is het dan geen wonderlijke zaak dat Christus in zijn lijden gehoorzaamheid leerde? En jongens en meisjes, gehoorzaamheid, daar hoor je het werkwoord horen in. Hoe heeft de Heere geleden in de hof en gebeden en zijn vader heeft hem niet gehoord? Christus is de weg van lijden gegaan om tot een voleindigd priesterschap te komen. En Calvijn die tekent bij dat voleindigd priesterschap zo mooi aan: hoewel alle majesteit de Heere toekomt en hij eeuwig God is, laat hij niet af om op een lagere plaats te staan in de tijd dat hij ons vlees heeft aangedaan en zich aan ons gelijkvormig heeft gemaakt. Hij heeft zich op die plaats gesteld om ons te bevrijden van het juk dat voor ons niet te dragen was. Want de wet die zou ons laten neerstorten als niet de Heere Jezus die had gedragen en ons van die last had bevrijd. Zo alleen kan Christus hoge priester in der eeuwigheid zijn. Kan hij hoge priester tot heil van zondaren worden. Dat zien wij in onze laatste gedachte. Zingen wij eerst Psalm 73, vers 6. Dan peinst mijn ziel, is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Zie deze hoe de goddeloos en wreed zijn echter bevrijd van leed. De rust volgt hen op al hun paan en hun vermogen groeit steeds aan. Psalm 73, vers 6. En slotte gemeente, Christus de hoge priester in der eeuwigheid tot zaligheid van zondaren. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Gemeente, de apostel die gaat nu verder en die komt met een belangrijk punt, dat onze zaligheid buiten ons in Christus ligt. De kerk van Rome die heeft dat door de uitspraak van het concilie van Trente destijds weersproken en verworpen tot op de dag van vandaag. En daarom zegt Calvijn in zijn institutie dat God ons om niet rechtvaardigt door ons de gerechtigheid van Christus toe te rekenen, zo worden wij ook uitsluitend door het geloof alleen in het volle bezit van een zo grote weldaad gesteld. De grond van de zaligheid ligt dus in de rechtvaardigheid. En wat is rechtvaardigheid anders dan God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En jongens en meisjes, die rijke jongeling die de Heere Jezus ontmoette, die dacht dat hij dat allemaal gedaan had. En hoe was hij daar verkeerd in? Want toen de Heere Jezus tot hem zei: ga heen, verkoop al wat gij hebt en verdeel het onder de armen, ging die rijke jongeling bedroefd heen. Gods eis in de wet blijft staan. En dat wordt vaak herhaald in het Nieuwe Testament. Wees heilig, want ik ben heilig. En God vereist dat we gekleed zijn met een volkomen gerechtigheid. En dat is nou het grote probleem voor ons. Het probleem is dat we door en door zondaren zijn. In gedachten, woorden en werken. En daarbij is niet alleen het ergere dat we zonde doen, maar dat we het ook zijn. En dat is moeilijk te aanvaarden. Daar moet je door Gods geest op gewezen worden. Paulus die zegt het, gelijk geschreven is: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Adam en Eva die verscholen zich voor God nadat zij de zonde hadden begaan. En ze trachten met vijgenbladeren hun schaamte te bedekken. En Job sprak nadat hij God de wolken had gescheiden en God verscheen. Met het gehoor van het oor heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. En de profeet die roept het uit: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. En later, in het Nieuwe Testament, schrijft de apostel Johannes op Patmos: en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. O gemeente, als je dan eerlijk gemaakt voor God wordt, dan moet je het erkennen. Ik onheilig. En voor de zaligheid is heiligheid vereist. En in mijzelf is geen grond tot zaligheid. Zonder de ware gerechtigheid sta ik als een veroordeelde voor God. Wat is het dan een heerlijke boodschap? Wat is het een heerlijk evangelie, wat we nu ook in vers 9 lezen. Dat Christus de oorzaak van de eeuwige zaligheid is geworden. De apostel die zegt dat Christus de grond van onze zaligheid is, geheiligd zijnde. Dat Griekse woord kan je ook vertalen met volmaakt geworden. Christus is volmaakt geworden in zijn gehoorzaamheid. Hij is volmaakt geworden in zijn gehoorzaamheid aan zijn Vader in de dagen van zijn vlees toen hij op aarde was. En ik denk even terug, toen hij door Johannes begeerde gedoopt te worden. En Johannes dat weigerde. Jezus antwoordde hem: laat nu af, want aldus betaamt het ons de gerechtigheid te vervullen. En later zegt hij tegen de schriftgeleerden: meet niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om te vervullen. Door het lijden van Christus in het vlees is hij de oorzaak van de eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzamen. Christus is gehoorzaam geweest in de dagen van zijn vlees. Christus is gehoorzaam geweest tot de dood des kruises, tot in de Godverlatenheid aan toe. Christus die heeft de weg naar het heiligdom ontsloten. Want toen hij riep: het is volbracht, scheurde het voorhangsel van boven midden door. Hij is binnengegaan in het heilige der heiligen als een voleindigd hoge priester. Zodat hij voor allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid zal zijn. En opdat zijn kinderen zouden gaan zingen: dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Christus die baant zelf de weg naar het heiligdom. En hij is het heiligdom binnengegaan voor allen die hem gehoorzamen. Ja, spreker, is dan gehoorzaamheid nodig voor zaligheid? Ja. Want Paulus die schrijft in de dag van zijn heerlijkheid dat de Heere Jezus wraakdoende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van ons Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Er zijn er dus die niet gehoorzamen. Maar God is genadig voor allen die gehoorzamen. Want zij die gehoorzamen hebben hun zielen gereinigd in de gehoorzaamheid van de waarheid. Maar als dan gehoorzaamheid noodzakelijk is voor de zaligheid, dan worden we gered door onze werken, toch? Dan heeft de Rooms-Katholieke leer gelijk. Dan is de reformatie niet nodig geweest. Nee. Want we worden niet zalig door onze werken om daarmee onze zaligheid te verdienen. We worden alleen zalig door het werk van God in ons. Het geloof in Christus is een werkzaamheid van God. En geloof en bekering, dat zijn de werkzaamheden van God om de zaligheid te verkrijgen. Want de zaligheid van mij ligt buiten mij in Christus. En daarom benadrukt Paulus aan het slot van onze tekst dat Christus een hoge priester is die door God is aangesteld. En die hoge priester, zagen we, die kon geen priester uit de stam van Levi zijn. Want een dergelijk hoge priester die zou naar zijn menselijke natuur niet kunnen voldoen, omdat hij niet voor alle volken is. Hij is alleen voor het volk Israël. En een dergelijk hoge priester zou niet kunnen voldoen, omdat hij geen goddelijke natuur bezit. En daarom werd er van deze hoge priester geprofiteerd in Psalm 110. Zodat men naar hem kon uitzien. Naar de Messias, een priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De priesterschap van Christus verschilt met die van het priesterschap van de orde van Aaron of Levi. Waarin dan? Christus is superieur. Christus is priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hij was er al voordat Aaron als priester door God werd aangesteld. Want hij was al priester in der eeuwigheid. Hij is priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hij is priester voor al den volken. Gemeente, jonge vrienden, we gaan eindigen. Christus, een hoge priester, in de eeuwigheid door God aangesteld. Christus, een hoge priester tot in de dood. En Christus, de oorzaak van eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. En dan kom ik terug bij de vraag aan het begin van de preek. Is Christus, de hoge priester in der eeuwigheid, ook de oorzaak van uw zaligheid? De oorzaak van jouw zaligheid? Want hij wil alle die hem gehoorzaam zijn, tot oorzaak van eeuwige zaligheid zijn. Een spreker, wat betekent dat dan? Christus gehoorzamen tot zaligheid. Daar geeft de Heere zelf een antwoord op. Dit is het werk Gods in u, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Als je hem in het geloof hebt mogen omhelzen, zoals vanmorgen hebben gezien bij Thomas, mijn Heere en mijn God, dat hij je borg en middelaar is geworden, dan is Christus uw zaligmaker. Hij heeft zichzelf geofferd om daarmee de prijs van uw schuld en zonde te betalen. En dan staat u gekleed in zijn gerechtigheid voor de troon van God. Maar als u niet gelooft, als u ongehoorzaam bent, als u ongehoorzaam blijft, dan is dit goede nieuws, slecht nieuws voor u. Want Christus die zegt het ook. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, is Christus, de hoge priester in der eeuwigheid, de oorzaak van uw zaligheid? Ja, ik weet het. Het is niet gemakkelijk om gehoorzaam aan de Heer Jezus te zijn. Dan kom je erachter dat het recht is dat God niet naar je om zou zien vanwege je zonde. Ja, gemeente, als je dan op jezelf ziet, dan is die zaligheid wel voor een ander, maar niet voor jou. Zie dan op Christus. Hoe? Door zijn woord te openen. Door de kerkelijke samenkomsten te bezoeken. Door met sterke roepingen en tranen, zoals Christus deed, te bidden. Als kind van God kan je nog vele vragen hebben. Moet je veel lijden? Heb je verdriet om je kinderen? Heb je verdriet om het gemis van een dierbare, zoals de bedroefde familie De Bruin? En kan in dat alles de Heere zo ver weg lijken? En dan kan je lijden in de bestrijdingen die de Satan in je hart werkt. En dan roept Paulus u op om te gehoorzamen in het geloof van Christus, die in de dagen van zijn vlees geleden heeft. In zijn lijden is hij gehoorzaam geweest om voor al zijn kinderen de oorzaak van de eeuwige zaligheid te zijn. Dat dan in uw lijden, in uw verdriet, in uw gemis, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof mag zeggen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Want hij is allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Amen.